Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen Psalm 109 en daarvan het tweede vers. Ze omringden mij met boze woorden, zij die mij als priemen het hart doorboren. Ik werd op het allerfelst bestreden, verdrukt, mishandeld, tegen de reden. Ik heb voor mijn liefde haat behaald. En ik bad, maar ik werd met vloek betaald. Om het 9, vers 2. Er zal een gedeelte worden gelezen naar Gods heilig woord, wat u kunt vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het tweede hoofdstuk. We noemden nu Filippenzen 2. Vooraf doen we met de kerk van alle tijden een plaats en belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij u Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, achtende de een den ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven boven alle naam, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij al een tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt u zelfs zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, omdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen. En dat om dezelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook u lieden met mij. Ik hoop in den Heere Jezus, Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook wel gemoed mogen zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die evenal zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in den Heere, dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, een medearbeider, een medestrijder, en uw afgezondene en bediener mijner nooddruft. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest tot nabij den dood. Maar God heeft zich zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik hem dan te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn. Ontvangt hem dan in den Heere met alle blijdschap, en houdt de zulken in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij den dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uw bediening aan mij vervullen zou. Tot zover.
Zoeken we nu Gods heilige aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Heren, bekleed ons met ootmoed en met kinderlijke vrees als we tot u naderen in de weg van het gebed. Wie kan zijn mond open doen tot u die in de hemel woont? U die buiten uw Zoon, de Heere Jezus Christus, een verterend vuur bent en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. U die de zonde nooit ongestraft zult laten, maar eer u die ongestraft liet blijven, gestraft hebt aan uw lieve Zoon, om daarmee te tonen dat u heilig en rechtvaardig bent. En Heere, geef er ons indrukken van. Geef het ons te beseffen wie u bent in uw heerlijke deugden. En dat u nooit een van uw deugden verheerlijken zult ten koste van een andere deugd. Geef er ons indrukken van, Heere. En zou u dat in het bijzonder ook willen doen deze middag, wanneer het schatboek open gaat. En wanneer het gaat over het sterven, over de begrafenis, over de opstanding van uw geliefde Zoon. Dat daarmee getoond wordt, dat u daarmee toont dat u de zonde niet ongestraft zult blijven. En dat u schrikkelijk torent over de zonde en de ongerechtigheid. Maar ook, Heere, dat u in uw Zoon aan alle gerechtigheid genoegdoening gaf, maar ook zijn werk hebt aangenomen om zondaren zalig te maken. Heere, mag dat vanmiddag ook als een vervolg op de voorbereiding voor het heilig avondmaal een plaats hebben in de verkondiging van uw woord, opdat we ook in dat licht onszelf zouden onderzoeken, ook in deze week. Heere, wil u daartoe met uw geest in ons midden afdalen en wil uw geest aan het woord paren, opdat dat woord niet alleen tot ons oor komt, maar ook ons hart zal binnendringen en daar kracht zal doen. Waar u gezegd hebt dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die stem gehoord hebben, die zullen leven. Heere, mag dat waar worden vanmiddag. Uw stem te mogen horen. Tot het leven gebracht te worden. Bekeerd te mogen worden. Die waarachtige wedergeboorte door uw geest. Opdat wij de dingen gaan zien zoals u ze ziet. Opdat wij afgebracht worden van al het onze. En geleid worden door uw geest en uw woord, waarheid en werkelijkheid zou worden in ons leven. Heere, wat hebben we dat nodig en wat heeft ook uw volk dat nodig? Ook diegenen die wel die uitgangen van hun hart hebben naar u de Heere en tegelijkertijd zich voor uw kinderen niet durven houden. Heere, wilt u onderwijzen en leren van de weg ten leven. Wil u raad geven, Heer, en dat uw oog op hen zou zijn. En dat u hen erbij zou willen plaatsen. En dat het uw werk is dat ervaren mag worden. Heer, wil u daartoe afdalen in het midden van de gemeente. En ook dit onderwijs zegenen aan hun harten. Heer, wij bidden u of u zo de verkondiging van uw woord wil zegenen. Hier in de kring van onze gemeente, maar op alle plaatsen daar waar uw woord getrouw wordt nagesproken. Gedenk daartoe allen die in uw koninkrijk werk mogen verrichten. Heere, wilt u ze zegenen en tot een zegen stellen. Geef, Heere, dat al het evangelisatiewerk dat plaats mag vinden vanuit plaatselijke gemeenten, maar ook gedaan door commissies. Of op onze evangelisatieposten, Heere, wilt u uw zegen erover gebieden. Opdat de blinde heiden, ook in ons land, nu van u gescheiden, eens uw heil erkennen. Wil u erin meekomen, Heere, wil uw zegen erover gebieden. Wij bidden u ook voor het werk op de zendingsvelden. Wil u ook daar meekomen in dat werk, dat zo schier onmogelijke werk, waar geen verwachting is van de mens, maar Heer, als dat nu uw opdracht is, gaat heen en onderwijst alle volken. Wil u er dan uw zegen aan verbinden en uw genade daardoor verheerlijken? En dat uw koninkrijk zou komen en dat uw wil zal geschieden en dat uw naam geheiligd zou worden. Dwars door al het gebrekvolle van dat werk heen, wil ook het werk onder de Joden genadig zegenen en wil ook daar geven wat niet gemist kan worden. Dat kleine stekje, Heere, wil u het onderhouden en mag het een boom worden. Zoals uit dat kleine mosterdzaadje een grote boom kan groeien. Heren, dan zijn we met elkaar stijl en diep afhankelijk van uw werk en van uw komst en uw zegen. Gedenk dan, Heren. Wij bidden u of al het werk wat gedaan mag worden in uw koninkrijk gezegend mag worden. Gedenk de gemeente van Barendrecht. Ze zijn herderloos geworden. Er zal opnieuw een poging ondernomen worden om weer een eigen herder en leraar te krijgen. Heere, wilt u uw zegen erover gebieden. Opdat dit volk ook weer een eigen herder en leraar zou mogen hebben. Gedenk de gemeente, Heere. Gedenk de broeders van de kerkenraad. Geeft u, Heere, dat ze hun werk niet al zuchtende behoeven te doen, maar mogen doen als uit kracht die u verlenen wilt. Ook als deze week de catechisaties weer zullen beginnen. Heere, geeft u onze jongeren getrouw naar de catechisaties te komen. Geef ouders dat meeleven wat de kerkenraad ook nodig heeft. Die betrokkenheid op dat onderwijs dat gegeven wordt. En geef de broeders, Heren, wat ze nodig hebben om leesbare brieven van uw genade te mogen zijn. Heren, ontfermt u zich over de gemeente en over al het werk wat gedaan mag worden op de huisbezoeken tijdens de leespreken. Heren, wilt u geven wat nodig is en gedenk de gemeente met alle noden en zorgen die er zijn. Met allerlei moeite, met allerlei verdriet, met rouw, met gemis van lege plaatsen. Heere, wilt u ondersteunen als van onder eeuwige armen. En betonen van hen af te weten. Soms onbegrepen wegen, waar niemand van af weet. Waar soms jongeren vechten tegen verlangens die niet geoorloofd zijn. Heere, wilt u hen die te maken hebben met een andere geaardheid gedenken. Heere, wilt u ze goed en nabij zijn. Geef hen en in ieder van ons, wie wij ook zijn en wat wij ook moeten doormaken, overtuigd te zijn dat wie u verlaat smart op smart te vrezen heeft. Maar die op u betrouwt, op u alleen, zich ziet omringd door uw weldadigheid. Heere, overtuig en gedenk. Zegen, o Heere, uw woord. Zegen het werk dat op onze scholen weer is begonnen. Gedenk de leerkrachten. Wilt u ze die bewogenheid geven die uit u is. Als ze met onze kinderen, als onze kinderen voorgaan op de basisschool, ook het voortgezet onderwijs. Heere, mag alles uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Zegent u ons, Heere. Verdiensten zijn er niet. Op en onder de kansel kunnen wij u niets aanbieden. En kunnen wij alleen maar tot u naderen in ons verloren zondige bestaan. Maar zou u ons dan aan willen zien in hem die aan uw rechterhand zit, die daar is met het bloed der verzoening en daar loon eist op zijn middelaarswerk en die ook loon zal hebben omdat u hem dat van eeuwigheid beloofd hebt. En daarom bidden wij u om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 49, de versen 3 en 6. Hij kan die prijs der zielen dat er aan zoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos licht te zien en door zijn schat het naar bederft ontvlien. Hij ziet elk uur der wijzen levensend, der dwazen dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. En het zesde vers, men denkt niet meer aan hen voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Vreest hem dan niet die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Want hij zal niets in het sterven met zich dragen. Zijn naam, zijn roem, ligt al ter neergeslagen. Psalm 49, de versen 3 en 6. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk. En de derde rondgang is bedoeld voor de klassikale evangelisatiecommissie. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. aan de orde van behandeling is zondag 16 van onze Heidelbergse catechismus. De vragen en antwoorden 40 tot en met 44 die we als volgt lezen. Vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord, daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41. Waarom is hij begraven geworden? Antwoord, om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Antwoord, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zondag 16. Het gaat over het nut van de dood van Christus. Het nut van Christus dood. Vier gedachten. In de eerste plaats is een betaling voor de zonde. In de tweede plaats geeft ze een sterven aan de zonde. In de derde plaats geeft ze het leven door zijn kracht. En in de vierde plaats, ze geeft een vertroosting in de strijd. Het nut van Christus dood. Een betaling voor de zonde. Een sterven aan de zonde. Een leven door zijn kracht. En een vertroosting in de strijd. Onze eerste gedachte is een betaling van de zonde. We zijn, u bent, in de overdenking van de Heidelbergse catechismus, ons leerboek, bezig met de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dan gaat het over zijn dood. Dan gaat het over de dood van de Heere Jezus Christus. Waarom moest hij zich vernederen tot in de dood? Was die vernedering nu al werkelijk nodig? Had dat nu niet op een andere manier gekund? Moest dat per se zo zwaar, zo diep, zo gruwelijk zou je kunnen zeggen? Zo aangrijpend, ontzettend. Die vernedering was nodig, gemeente, vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. Op een andere manier kon er voor onze zonden niet betaald worden dan alleen door zijn lijden en sterven. Het kon niet met minder. Dit was de bedreiging, de straf op de zonde. Ten dagen als gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. God de Vader moest vanwege zijn gerechtigheid bij de zonde totaal afscheid nemen van de mens. En de mens moest rechtvaardig omkomen, verloren gaan voor eeuwig. En als deze straf op de zonde rechtvaardig is, waar God geen afstand van kan doen, dan moet of de mens zo van God gescheiden en voor eeuwig verloren gaan, of een ander in zijn plaats. Misschien zegt er iemand, maar is dat nou eigenlijk wel rechtvaardig? Als iemand een moord heeft gepleegd, en er zou iemand komen en die zou tegen hem zeggen van, ik ga wel voor jou in de plaats de gevangenis in. Dat duldt ons Nederlands recht niet. Dat is niet rechtvaardig. Degene die gezondigd heeft, degene die overtreden heeft, die moet de straf uitzitten. Die moet gestraft worden en niet een ander in zijn plaats. Is dat wel rechtvaardig? Nou, als u in het groot woordenboek kijkt, gemeente, bij rechtvaardig, dan kunt u lezen dat rechtvaardig is wanneer het handelen overeenkomt met de wetten en de regels die door een volk bepaald zijn. Ons Nederlandse volk heeft in overeenkomst met ander strafrecht besloten dat iemand anders dus niet de plaats in kan nemen voor iemand die gezondigd heeft, die overtreden heeft. Dat is dus overeenkomend met ons Nederlands recht, zo zouden we kunnen zeggen. Maar het recht van het Koninkrijk der Hemelen ligt in hem die de koning is van het Koninkrijk der Hemelen. Dat ligt in hem die de wetten en de wetmatigheden van het Koninkrijk der Hemelen bepaalt. Dat is de Heere. En de Heere heeft besloten dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiet wanneer zijn zoon, een goddelijke persoon, afdaalt in de menselijke natuur en de straf overneemt op de zonde en de schuld van zijn kerk. Dat is goddelijk recht. En dat is naar de wetmatigheden, naar het heilig recht van het Koninkrijk der Hemelen. Zo heeft God het besloten. En daarom is dat rechtvaardig. Jongelui, ik kom op deze gedachte omdat ik deze gedachte ooit onder studenten hoorde. En misschien, en ik hoop dat je overtuigd bent, dit is naar goddelijk recht rechtvaardig. Als Christus de zonde, de schuld en de straf daarop overneemt van verloren mensenkinderen. Daar is God in voldaan geworden. En zijn sterven, het sterven van de Heer Jezus Christus, is niet de mogelijkheid van zalig worden. Zo kan daarover gesproken worden, dat is op zich niet verkeerd. Maar het is meer, het is de werkelijkheid van zalig worden. Omdat in hem verloren zondaar een vergeving zullen ontvangen. Hij heeft aan het kruishout op Golgotha de zonde voor zijn hele kerk betaald. En daarmee zijn kerk met God verzoend. En nu gaat de Heilige Geest het uit het zijne nemen en Gods kinderen leren. En daarom is dat onderwijs zo nodig. Want wil u getroost leven en ook eenmaal kunnen sterven, dan moet de Heere u die gerechtigheid wat Christus heeft verworven ook toepassen. Opdat u dat weten mag. En jongelui, als je bewegingen tegenkomt waar ze zeggen, maar ja, je moet toch geloven en je moet dat toch aannemen en dat is toch een daad van de mens. En misschien met allerlei bedekte formuleringen dat het dan zo ongeveer uiteindelijk toch bij de mens neergelegd wordt die dan toch moet geloven. Dat is eigenlijk het ontkennen van het werk van de derde persoon. Als de mens uit zichzelf kan gaan geloven en dat heil op zichzelf kan toepassen, is de geest niet nodig. Maar God de Vader heeft een kerk verkoren. Zondaren tot het eeuwige leven. En God de Zoon heeft alles gedaan om verloren zondaren te redden en rechtvaardig voor God te stellen. En toen heeft die middelaar zijn zoon gezonden, zijn geest gezonden als een trooster om dat heil nu toe te eigenen. En daarom, wij zijn afhankelijk om te kunnen geloven van Gods geest. Dat is niet uit ons. Dat is Gods gave. Dat moet de Heere geven. Dat moet de Heere werken. Dat moet de Heere ook versterken. De Heere moet ons bij dat heil brengen door zijn geest. En de Heere moet ook bij dat heil bewaren. Daarin is de Heere niet afhankelijk of wij wel gewillig zijn om in hem te geloven. Hij is niet afhankelijk van u, van jou en van mij. En als het voort moet komen uit de vrije wil van de mensgemeente, dan komt er niet één. Want er is niet één die naar God vraagt, zegt de Heer. En er is niet één die naar God zoekt. En er is niet één die goed doet. Zelfs niet tot één toe. En als we dan bedenken hoe Saulus van Tarsen onderweg is naar Damascus. En de Heer zou afhankelijk zijn van zijn keuze. Of hij wel op een bepaalde dag bereid en gewillig is geweest om voor de Heere te gaan kiezen en om in de Heere te gaan geloven uit zichzelf, dan zou hij nooit zijn gaan geloven. Maar waar een mens niet wil, kan God door zijn geest zo onwederstandelijk werken. Dat betekent, jongens en meisjes, dat je dat niet tegen kunt staan, dat je dat ook niet tegen kunt houden. En dan gaat iemand die totaal niet wil, die kan gewillig worden. En iemand die echt een afkeer ervan heeft, die wordt dan verootmoedigd en die wordt dan klein voor de Heer. En die wordt afhankelijk van de Heer. Wat een wonder, gemeente. Mag u weten wat dat inhoudt? Heeft de Heer uw verzet en uw wil al zo gevormd en uw hartstochten al zo geregeld, dat u op de Heere gericht bent geworden. Dat u verlegen zondaar bent geworden. En bent gaan roepen om genade, Heere. Wees mij, de arme zondaar, genadig. Heere, ik ben niet meer waard een kind genaamd te worden. Is het nog mogelijk, Heere, dat ik zalig word? Kan het voor zo een nog, Heere? Is het nog mogelijk dat er genade is voor zo een als ik ben, die je zo tegenstond en die willens en wetens afhield en u verdacht maakte en niets meer met u de Heere te maken wilde hebben? Dat kan, de gemeente. Jongelui, je zou nu in de kerk kunnen zitten en dat je denkt van, voor mij hoeft het allemaal niet. Ik zit hier nog net voor mijn ouders of voor wie dan ook. Maar de eerste beste mogelijkheid, dan neem ik afscheid. Dat kan, jongelui. Dat je denkt, wat doe ik hier? Dat je er ten diepste een afkeer van hebt. Kun je het geloven? Dat je zo in de kerk zit nu? En dat er een dag aanbreekt dat je bevestigd wordt tot ambtsdragen? Dat kan. Hij heeft geen mensen die voor hem, maar hij zal er wel voor zorgen dat mensen aan zijn voeten komen. En mensen hem gaan zoeken. En mensen schuld gaan bekennen en schuld gaan belijden. En voor verloren zondaren is hij in de wereld gekomen. Niet voor rechtvaardigen, maar voor onrechtvaardigen, voor goddelozen. Voor hoeren, voor tollenaren, voor zondaren, voor het uitschot van deze wereld. Om hen zalig te maken. Om zijn leven te geven tot een volkomen verzoening voor al hun zonden. We lezen in Titus 2 vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Wordt het in uw leven gezien, gemeente? Het verlangen om voor de Heere te leven.
Dat verlangen om niet te zondigen, om niet boos te worden, om niet driftig te zijn, om niet hoogmoedig te zijn. Openbaart heel uw leven dat u zo in de nabijheid, in de vreze des Heren wil leven. Is het uw verlangen om verlost te zijn van de boze, van dat boze in uw hart en in uw leven? Ijverig om te leven naar zijn wil en tot zijn eer. Gemeente, hij moest sterven vanwege de gerechtigheid en vanwege de waarheid Gods. Het woord gerechtigheid bepaalt ons bij de kern van het evangelie. Verzoening door voldoening. Verzoening omdat er voldaan is. De schuld betaald is. Misschien is Gods heilig recht wel de liefste deugd. En moeten we voorzichtig zijn. Want die deugden, je zou kunnen zeggen, die deugden van God, die streden met elkaar. Want hoe kon God nu zondaar zalig maken met behoud van zijn deugd, van zijn rechtvaardigheid en van zijn barmhartigheid? Want of de barmhartigheid, als ze zouden kunnen spreken, zou zeggen, ja, maar hoe zal ik komen aan mijn eer? En hoe zou de rechtvaardigheid zeggen, hoe zal ik komen aan mijn eer? En die komen nu samen in die ene persoon, Jezus Christus. De straf, dat is Gods heilig recht. Gods rechtvaardige straf die ons de vrede, dus Gods barmhartigheid, aanbrengt, was op hem. En in Christus worden die deugden één. En al die deugden worden in Christus verheerlijkt. En nooit ten koste van elkaar. Jezus Christus, wat een wonderlijke gave heeft God uitgedacht om te geven in deze wereld. Om zondaren zalig te maken. En de deugd van Gods recht, gemeente. En de toorn Gods over de zonde is zo groot dat eer hij die ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn eigen zoon. De dichters van de psalmen, zij zou je kunnen zeggen, schelden het meest op de werkers der ongerechtigheid. Wee, wee, wee. En gemeente, wee als het recht in de gemeente van Barneveld en in de kring van onze gemeente struikelt op de straten. Want recht is noodzakelijk, gemeente. Tot Gods eer en tot uw zaligheid. Weet u dat als de Heer aan zijn gerechtigheid genoegdoening geeft, dat dat bevrijdend is? Weet u dat dat in het persoonlijke en in het menselijk ook zo is? Jongelui, jullie begrijpen dat vast. Als een man een moord heeft gepleegd en hij wordt vervolgd en hij wordt uiteindelijk gevonnist en gevangen gezet en hij zit zijn straf uit, dan kan hij daarna zeggen, nu en dan pas kan hij het achter zich laten, want de welverdiende straf is ondergaan. Zo zijn er mensen die met een bepaalde zonde, soms in de gezinnen, soms vreselijke zonden die bedekt blijven en die verborgen blijven, een heel leven als het ware onder een bepaalde ban leven. Onder een bepaalde druk leven. Stel dat die zonde openbaar komt. Stel. En die proberen dat maar te verbergen hun hele leven en uiteindelijk sterven ze ermee en moeten eeuwig straf lijden vanwege die zonde. Wat is het dan groot, gemeente, als het openbaar mag komen. En als uiteindelijk zo iemand zijn straf mag uitzitten. Want dan en dan alleen kan die zonde en kan dat achter zich gelaten worden. En vooral natuurlijk, gemeente, is het nodig dat wij werkelijk in de schuld komen voor God. En dat we de schuld gaan eigenen, zoals de dichter van 32. Ik beken aan u, o Heer, oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Dat is nu nodig, gemeente. Want zonder dat moet u voortdurend onder die druk van de zonde en de schuld gebogen gaan. En onze ellende is, gemeente, zoals duizenden Nederlanders in ons vaderland, die hebben een hemelhoge schuld, die hebben op allerlei manieren schuld gemaakt, en ze blijven dag aan dag nog weer rekeningen openen, nog meer schuld maken en nog meer, en ze slapen er gerust bij, ontzettend. De gemeente, dat is ons bestaan van nature, met de schuld die we hebben voor God. En we leven ermee alsof er geen God in de hemel is. En alsof er geen oordeel aanstaande is. Wat is het nodig, gemeente, dat de Heer ons ervan overtuigt wie we geworden zijn. En dat aan zijn heilig recht genoegdoening moet geschieden. En dat de Heer dat in onze zielen afdrukt. En ons in... Als een band om onze ziel die indrukken legt dat het betaald moet worden. En dat we een borg nodig hebben voor onze zonde en voor onze schuld. En daartoe gaf God zelfs het liefste wat hij had. Zijn enige geboren zoon. God moet de zonde straffen. Dat eist zijn gerechtigheid, maar dat eist ook zijn waarheid. Gods waarheid. God moet. Want als God niet doet wat hij bedreigt, dan is er in God geen waarheid. En als God niet doet wat hij belooft, dan is hij een leugenaar. Maar zijn gerechtigheid en zijn waarheid eist dat. En de Heer doet wat hij zegt. Buiten Christus is hij een verterend vuur. En moet u eeuwig straf lijden. Maar in Christus, zo is zijn belofte. Is er vergeving, verzoening, genade, overvloedig voor de grootste van de zondaren. God dreigde op de zonde, de dood. En zo zal hij u vonnissen met die rechtvaardige dood en dat voor eeuwig. Of een ander in uw plaats. En aan het vloekhout van het kruis ziet u. Dat God de zonde niet ongestraft zal laten. En als God dat doet aan het groene hout, aan Jezus Christus, zijn enige geliefde zoon. Wat zal dan u, jou en mij geschieden? Buiten die genade, buiten Christus. En God is waarheid. Hij doet wat hij zegt. Hij maakt waar wat hij bedreigt op de zonde. En hij doet wat hij beloofd heeft. En daarom is er in zijn zoon genade overvloedig. Voor de grootste van de zondaren. Daar wordt het evangelie werkelijk evangelie, gemeente. Zijn bedreigingen zijn even waar als zijn beloften. In Christus ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Dat is ware gemeente. En wordt de barmhartigheid Gods door het offer van zijn zoon werkelijkheid. En waarheid. Kon het niet anders. Ja, het kon anders, gemeente. Als hij zijn zoon niet straft, dan moet u sterven voor eeuwig. En verloren gaan. Onze tweede gedachte. Het geeft ook een sterven aan de zonde. Onze dood is geen betaling van de zonde. Maar onze dood... En de leerling die zegt, als dat waar mag zijn, dan is dat alleen een afsterven van de zonde. En een afleggen van de zonde. En een doorgang, een deur naar het eeuwige leven. Gods kinderen overlijden. En dat woord wordt natuurlijk wel gebruikt in de wereld ook. Maar eigenlijk geldt dat alleen voor Gods kinderen. Jongelui, dat moet je goed onthouden. Jongens en meisjes. Overlijden betekent eigenlijk, dan ben je over het lijden heen. Dan is dat voorbij. Maar dat geldt alleen Gods volk. We kunnen soms er naar uitzien dat iemand die heel veel lichamelijk en psychisch moet lijden, dat het voorbij is. Maar als je buiten Christus sterft, dan is het eeuwig straflijden. Dan ben je niet over het lijden heen. Dan begint het pas echt. Over lijden. Jesaja zegt in hoofdstuk 57 vers 2. Hij zal ingaan in de vrede. En zij zullen rusten op hun slaapsteden. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Slaapsteden, jongens en meisjes. Als Gods kind sterft, dan is dat ongeveer hetzelfde als dat je slaapt. Dan hoef je eigenlijk niet verdrietig te zijn. Want dan weet je, als iemand slaapt, dan zal hij straks weer opstaan. Als iemand slaapt, heb je even geen contact, kun je even niet met iemand spreken, kun je niet met iemand wandelen, kun je niet met iemand... Maar straks zal hij wakker worden. En dan zal hij leven. Zo is het met Gods kinderen. Ze worden begraven en ze liggen op hun slaapsteden. En op de jongste dag zullen ze opgewekt worden. Zullen ze als het ware wakker gemaakt worden. En dan zullen ze opgenomen worden in de hemel. En dan zullen ze eeuwig leven, eeuwig God groot maken. En jongens en meisjes, misschien herkennen jullie het. Dat je heel vaak 's avonds niet naar bed wil. Dan heb je nog geen zin om te gaan slapen. Herken je dat? Dat gebeurt heel vaak met kinderen. Ook met jongeren. Maar als je eens echt heel erg moe bent. Wat is het dan fijn om naar bed toe te kunnen. En om je neer te leggen. En om te mogen slapen. Toch? Dat hebben Gods kinderen wel eens. Dan zijn ze zo moe. Zo intens moe. Dat ze wel wilden slapen. Om dan verlost te zijn van de zonde. Die hen intens moe maakt. Die hen intens smarten kan. Om dan ontbonden te zijn. Om met de Here te mogen zijn. Intens moe vanwege rouw. Intens moe vanwege dat boze wat elke keer in hun hart opwelt. Vanwege al die zondige bewegingen die voortdurend in hun leven zijn. Hoogmoed, zelfzucht, driften, vuile begeerten. Moe. Dan kunnen ze er alles naar uitzien. Om met de Here te mogen zijn. Voor hen, voor Gods kinderen, is hun sterven geen betaling, maar de deur om naar huis toe te mogen, om thuis te mogen komen, om van deze wereld met al zijn inwonend verderf, met alle zonde en ongerechtigheid, je zou het kunnen vergelijken met een hutje op de hei van golfplaten. Zo is ons leven hier. Zelfs de rijksten van deze wereld. Zo zijn onze schamele hutjes waar we in wonen. Om naar dat eeuwige paleis. Naar Jeruzalem met die gouden straten, met die gouden poorten. Waar God eenmaal eeuwig alles zal zijn en in allen. Waar geen tranen meer zijn. Waar geen gemis meer is. Waar geen verdriet meer is. Waar geen zorg, waar geen zonde meer is. Wat een wonder. Als dat ons deel mag zijn. En als er een verlangen mag komen. Kun je het begrijpen, jongens en meisjes, jongelui. Dat je ernaar verlangt om bij de Here te mogen zijn. Dat het leven hier ophoudt. Kun je dat verlangen? U die ouder bent en zo vast zit aan uw geld, aan uw goed, aan uw huizen en auto's. Vakanties en alles wat deze wereld biedt. Wat nameloos arm. Als dat alleen uw leven is. Sterven is verhuizen voor Gods kinderen en thuiskomen. En in de begrafenis van de Heere Jezus Christus toont Hij, gemeente, dat nu alle zonde en alle ongerechtigheid van zijn kinderen ook ten onder is gegaan, in het graf is gebracht. En zo heeft Hij het graf geheiligd. En daarom is het graf een doorgang naar het eeuwige leven. De begraafplaats waar Gods kinderen gezaaid worden, zo wordt wel eens gezegd, in de grond gelegd worden, zal straks een veld zijn. Als Gods kinderen daarop mogen staan, met een onsterfelijk en een onverderfelijk lichaam, waar de ziel en dat lichaam onsterfelijk en onverderfelijk verenigd wordt, en dan Christus tegemoet, en dan mogen ze met ziel en lichaam hem eeuwig groot gaan maken. Als dat waar wordt, gemeente, dan wordt het waar wat apostel Paulus in 1 Korinthe 15 vers 55 zegt. Dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar hij is er niet meer. De apostel Paulus wist, hij is van die prikkel, is hij verlost. En die prikkel kan hem dan ook niet meer beangstigen. Want die prikkel, de dood, is voor hem geen angst meer. Maar dat is een vreugde, want dan mag hij naar huis. Dan mag hij eeuwig thuiskomen en eeuwig God groot gaan maken. Jongens en meisjes, misschien mag ik het vergelijken, deze tekst, met een wesp. Als er een wesp om je heen cirkelt. En je weet dat hij de mogelijkheid heeft om je om te gemeen te steken. Wat heel veel pijn oplevert. Dan ben je bang van zo'n wesp. Dan wil je door die prikkel niet gestoken worden. Maar als je nu zeker weet dat die wesp geen angel meer heeft. Je weet het zeker. Dan kun je zo die wesp op je armen gaan laten zitten. Want hij kan je niet meer steken. Want hij heeft geen prikkel. Hij heeft geen angel meer. En dan is het een diertje wat je geen angst meer in kan boezemen. En zo zegt de apostel Paulus. De dood heeft zijn prikkel verloren. En de hel heeft zijn overwinning prijs moeten geven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Door de dood van Christus is de angst weggenomen voor Gods volk. Door zijn sterven wordt het straks een hemelvaart om thuis te mogen komen. Wat een verlossing. Door de doodsjordaan en daarna de zalen van de eeuwige gelukzaligheid, van het eeuwige licht, om aan de glazen zee te mogen zingen van Gods goedertierenheid. Om voor eeuwig vervuld te zijn met die eeuwige genade die Christus heeft verworven naar het welbehagen van zijn Vader. Wat zal die verhuizing vreselijk zijn, gemeente, voor degenen die zijn verschijning niet hebben lief gehad. Die keurig in de kerk kwamen misschien wel. En die ook keurig hun alles onderhielden. Wat nodig was om te onderhouden. En die dezelfde zijn gebleven. Die geen lust hadden aan de kennis van zijn wegen. En die niet wilden dat hij koning over hen zou zijn. Misschien zegt u, ja, ik zou dat wel willen, maar God wil het niet, want ik ben niet bekeerd. Denkt u echt dat u kan zeggen dat het aan de Heere ligt als u verloren gaat? Denkt u het echt? Diegenen die dat zeggen van ja, maar je moet toch verkoren zijn en je moet dan toch... Weet u zeker dat u dat straks tegen de Heere kunt zeggen? Van Heer, ja, u hebt mij niet verkoren en daarom ga ik verloren. We gaan om eigen schuld verloren, gemeente. Wij zeggen wel eens, ja, als God nu meer gewillig was, Gods volk komt erachter. En dat is een onthutsende ontdekking, dat God wel gewillig was, maar dat zij niet gewillig waren. En dat God door hun onwil heen gebroken is, en dat ze daarom zalig geworden. En daar, dat wordt zo'n onbegrijpelijk wonder. Maar gemeente, we gaan om eigen schuld verloren. Iemand zei kort geleden tegen me, ook naar aanleiding van de preek van vanmorgen. Ja, als dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik kan er toch zelf niets aan doen en de Heer moet het doen, dus. Maar u moet van die zolderkamer afkomen, de gemeente. En u moet de Heer ernstiglijk bidden en ernstig zoeken. En de Heer betoont hen die zo zoeken dat hij vanuit zijn evangelie ernstig en welmenend, artikel 8, Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, dat hij hun zaligheid bedoelt en hun zaligheid beoogt. Zoek toch, gemeente. Leg nu af alle zonden en alle begeerlijkheden van de tijd en neem dat woord ter hand en zoek. Want dat zijn de middelen die de Heere gegeven heeft. En jongelui, kom naar de catechisaties. En luister goed. En probeer de dingen te onthouden die gezegd worden. En al ben je misschien nog niet zo geïnteresseerd. En al gaat je hart er niet naar uit. Kom dan toch en luister toch. De Heere kan het ook later nog gebruiken in je leven. Maar het volk gaat verloren omdat er geen kennis is. Ouders, wek uw kinderen op en overhoor ze nog eens. En ik weet dat het heel lastig is. Ik heb ook kinderen. En ik heb ook pubers. Ik weet hoe dat is. En jongelui, doe dat toch samen. En wees ermee bezig. Het kost zo weinig tijd als je het vergelijkt met de tijd die je spendeert aan je mobiel en allerlei dingen van deze wereld. Neem toch wat tijd om je catechisatielessen te leren en te maken, om je daar een beetje in te verdiepen. Doe dat. Want die zijn het die van Gods genade getuigen. Nu is het heden der genade. Nu is de welaangename tijd. Nu is de dag der zaligheid. We sterven aan de zonde. Zijn dood. En geeft een leven door zijn kracht. Onze derde gedachte, de Heere zorgt dat het lijden en sterven van zijn zoon ook zijn nut zal hebben in het leven van zijn kinderen. Gods kind leert het meer en meer om het leven te verliezen, om het allemaal van hem te mogen verwachten. Meer en meer door de wet getuchtigd ten onder te gaan. Opdat ze meer en meer hem nodig hebben die de wet volbracht heeft. En als zijn borgwerk verstaan mag worden, zijn lijden en zijn sterven, dan gaat door zijn kracht de oude mens sterven. Dan wordt de oude mens gekruisigd, gemeente. Zoals we dat ook lezen in de vraag en antwoord 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? En dan staat er dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Onze derde gedachte, maar willen we eerst met elkaar zingen, Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven, zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. 56 vers 6.
Zijn dood, gemeente, geeft een sterven aan de zonde, maar geeft ook een leven door zijn kracht. Wat is het nodig, gemeente, dat die oude mens gekruisigd wordt? Dat die door zijn kracht teniet gedaan wordt. En nu heeft Gods kind daar een heel leven lang mee te strijden. Want die oude mens sterft wel, maar die gaat nooit dood hier. Die gaat pas echt dood bij het afleggen van ons leven. Bij het begraven worden. En nu moet de Heere Jezus Christus door zijn verworven geest ons hart innemen. Opdat wij door de kracht van Christus lijden en sterven, gekruisigd worden en het handschrift van onze zonde uitgewist wordt aan het vloekhout van het kruis. En dat de zonde met hem sterft en met hem in het graf gaat, begraven wordt. En dat de heersende kracht daarvan gebroken wordt. Dus die zonden die kunnen elke keer zomaar weer de overhand hebben en zomaar zich weer aandienen. Daar moet een heel leven tegen gestreden worden. En het vlees strijdt tegen de geest en de geest tegen het vlees. Totdat die strijd voorbij is bij ons sterven. Kent u die strijd, gemeente? Gods kinderen kennen allemaal die strijd. Ze kennen allemaal dat verlangen om de zonde teniet te mogen doen. En wat een wonder als die heersende kracht gebroken wordt. Dan dienen zich wel elke keer nieuwe zonden aan. En dan moeten ze dat soms ook weer inleven. En soms geven ze daar even aan toe. Maar daar kunnen ze niet meer in blijven. Die heersende kracht dat die zonde hun leven regeert is gebroken. Want ze zijn onder een andere banier terechtgekomen. Ze strijden niet meer onder de banier van de duivel, van de wereld en van de zonde en van hun verdorven bestaan. Maar ze zijn gekomen onder de banier van koning Jezus. En daartoe zegt de apostel, och dat ik hem kennen mogen. In de kracht van zijn opstanding zijn dood gelijkvormig worden. Om te sterven aan de zonde en om te leven door hem. Om te leven in zijn gemeenschap, in zijn nabijheid. Gemeente, is dat uw leven? Door zijn kracht, dat is niet uit onszelf. Dat is uit hem. De remonstrant die moet het lijden en sterven en de dood van Christus nuttig maken. Door zijn eigen wil, door zijn eigen keuze, door zijn eigen geloof. Maar als het van u, van jou en van mij zou afhangen, gemeente, dan gaan we voor eeuwig verloren. Wij zijn afhankelijk van zijn kracht. En als hij het gaat doen, en als hij zijn genade verheerlijkt, en als hij de toepassing geeft van zijn gerechtigheid, gemeente, dan gaan wij in Christus kloeke daden doen. Dan gaan we door zijn kracht leven. En dan komt er ook een strijden tegen de zonde. Niet meer omdat het moet. En niet meer om daar nog iets mee te bereiken. Maar omdat hij het zo waard is. Geëerd, gevreesd en gediend te worden. Dan gaan we vanwege die grote liefde Gods. En de wederliefde tot hem. Gaan we ons vlees kruisigen. En de zondige begeerten gaan we dan afleggen, gemeente. En dan zetten we alles op alles. Dan zetten we wachten bij het graf waar de zonde in begraven ligt, gemeente. Dan zetten we het zwaarste filter op onze computer. En dan zetten we ook een filter op ons mobiel. En dan gaan we de televisie en dan gaan we alles van deze wereld wat ons zo gemakkelijk mee kan slepen naar het verderf. En er kunnen bepaalde bladen zijn, er kunnen bepaalde dingen zijn in ons leven. Of sportverdwazing of van alles en nog wat, gemeente. Dat gaat er dan uit. Opdat er niets meer is wat ons mee kan slepen. Wat ons bezig kan houden en af kan houden van dat ene nodige. Dan gaan we niet meer redeneren. En er wordt zoveel geredeneerd. Maar dan gaan we de oude mens kruisigen met al zijn bewegingen.
En de oude mens beweegt altijd naar de wereld en altijd naar de begeerlijkheden van de wereld. Die moet gekruisigd, die moet gedood en die moet begraven worden. De heersende kracht ervan moet gebroken worden. En dat is er in het leven van hen die hem hebben leren kennen, Jezus Christus, en dien gekruisigd. Dat begint al direct in het uur van wedergeboorte, om de zonde uit het leven te bannen, omdat die zonde onrustig maken, omdat die zonde een overtuiging geven dat ze daardoor gescheiden leven van de Heer. Maar veel meer komt die strijd tegen de zonde, wanneer ze zien wat het hem gekost heeft. En hoe hij in eeuwige zondaarsliefde voor hun zonde, voor hun schuld, de dood wilde ingaan. Dan worden ze ijverig in goede werken, uit liefde tot hem, die hun ziel eerst heeft lief gehad, die hen gered heeft van de dood. Gemeente, merkt u dat in uw leven? Mag u daarvan getuigen in uw leven? Wat een leed, gemeente, als die oude mens de overhand heeft. Wat een smart, gemeente, als het kwade, als de hoogmoed, als de zelfzucht, als de driften, als uw egoïsme weer de overhand heeft. En als dan dat geloof weer in oefening gebracht wordt door Gods geest, en men ziet weer het walgelijke, het vreselijke van hun verdorven bestaan, en ze kruipen opnieuw weer naar de voet van het kruis, om weer een blik te mogen slaan op hem die gekomen is om zondaren zalig te maken. En de geest God stelt hen daar levendig. En ze mogen zien dat hij die hun ziel lief had, hen lief heeft gehad tot het einde toe. Dan smelten ze weer in die liefde, gemeente. En dan is er weer dat hartelijke verlangen om voortaan al heel hun leven in te richten naar zijn wil en tot zijn eer, gemeente. Daarom hebben ze de kracht van de geest van Christus nodig om te sterven aan het oude en om in een nieuw godzalig leven te mogen wandelen, gemeente. En wat een wonder als ze dan in Christus mogen gaan triomferen. Want als ze uiteindelijk die zalen van die eeuwige gelukzaligheid binnen mogen gaan, dan is er geen enkele reden in hen. Dan gaan ze triomferen, dan gaan ze zingen, het is door u, Heere, door u alleen, vanwege dat eeuwige welbehagen. En als dat leven mag, gemeente, dan willen ze zichzelf Gode dank offeren in zijn dienst, voor zijn dag, voor zijn naam, voor zijn eer. Kent u die strijd? Kent u die worsteling? Kent u die aanvechting? Daar gaat het over in de laatste vraag van deze zondagsafdeling. Waarom volg daar nedergedaald ter helle? Antwoord op dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zei en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. In de aanvechting. In die aanvechting, gemeente. Dan kan het zo benauwd zijn, dan kan er zoveel strijd zijn. Dan kan het ongeloof zo de overhand hebben, alsof de mens totaal van God verlaten is. Alsof er nooit iets van de Heer bij geweest is. En wat is het dan nodig dat de Heilige Geest toont dat hij ter helle neder is gedaald. Dat betekent niet dat hij in de hel is geweest, maar dat betekent wel dat hij die helse toestand heeft beleefd. De hel, jongens en meisjes, daar is de Heere ook. Maar daar is geen gunst, geen liefde, geen zorg, geen barmhartigheid. Daar is God alleen maar in zijn toorn en in zijn gramschap, waarin hij de mens rechtvaardig pijnig vanwege de zonde en de schuld die de mens heeft gedaan en waarvoor hij geen vergeving wenste, waarvoor hij geen borg voor zijn schuld wenste. Totaal van God verlaten. En nu is de Heere Jezus Christus in die toestand gekomen toen hij hing aan het vloekhout van het kruis. Daar is hij van zijn Vader verlaten. En daar heeft hij de volle toorn van God over de zonde en de gramschap van God over de ongerechtigheid moeten dragen. En dat heeft hij gewillig gedaan. En als Gods kind het mag zien dat hij dat deed daar, in die helse smart, in die helse pijn, en dat voor zo een, dan komt er een vreugde, gemeente, en een verwondering. Dat is nu de troost waar het over gaat in dit antwoord. Dat hij door zijn benauwdheid, smarten, verschrikking, ja, zijn ganse lijden in zonderheid aan het kruis gezonken was, om mij van de helse benauwdheid en de pijn te verlossen. Onbegrijpelijk, gemeente. Die toestand, die is er hier op aarde nooit. Het kan hier vreselijk zijn. En jongelui, misschien heb je op school wel eens gehoord, jongens en meisjes, van martelaren, hoe die gepijnigd werden lichamelijk. Maar zelfs de meest grote bruut in de straf die hij verdiend heeft, er is hier op aarde nog altijd zoiets als hoop om daarvan verlost te worden, om daarvan bevrijd te worden, dat er toch nog een betere tijd aan gaat komen. Dat is nooit helemaal zonder algemene genade. Maar dat is er in de hel wel, jongens en meisjes, jongelui. In de hel is God alleen om er eens in te horen. Daar is geen hoop meer. Daar is geen verwachting meer. Daar is geen gunst, geen genade, niets meer. Ontzettend. En dat heeft Christus nu voor zijn kinderen willen overnemen. Dat is de welverdiende straf op de zonde. Maar Christus ging in die smart, in dat van God verlaten zijn, in die helse verschrikking, om zijn kinderen daarvan te verlossen. En dat kan zelfs zo sterk, jongens en meisjes, dat er martelaren geweest zijn die op de brandstapel in de vlammen hingen en gingen zingen van zijn goedertierenheid, van Gods genade, van Gods eeuwige zondersliefde. Dan ging de Heere in zo'n ziel van zo'n martelaar die daar hing in de vlammen en dan nam die hun hart in. En dan vervulde hij dat hart met heilbespiegelingen om het lied van die ene koning te gaan zingen. En dan zongen ze in God verblijd, aan hem gewijd, van Heere wegen. En dan werden ze zo opgenomen in heerlijkheid. En daarom lag er op het gezicht van Stefanus een glans. Hij zag zijn borg, zijn middelaar, die hem zou ontvangen. Een geopende hemel, waardoor hij eeuwig mocht gaan delen in Gods genade. Hij voelde die stenen niet meer die op hem neerdalen, die hem doden. Want hij was al verbonden met zijn Heere, met zijn zaligmaker. Gemeente, jongens en meisjes, jongelui, het leven met de Heer is zoveel beter dan het leven in deze wereld. Het is zo arm als je miljoen op de bank hebt. Het is zo arm als je genieten kan, eten en drinken en feesten en alle eer van de sporthelden of van de popsterren. Zo nameloos arm. En dat blijkt wel, misschien mag ik dat zeggen, dat hoor ik natuurlijk helemaal niet te weten. Maar als je nu bedenkt dat een man als een Michael Jackson, die nu nog na zijn dood miljoenen euro's verdient. Maar hij was zo eenzaam en hij was zo ellendig, dat hij vanwege medicijnen, drugs en drank uiteindelijk stierf. Is dat echt wat je begeert? De wereld ligt je voor. Alle glans van deze wereld en alle eer van deze wereld is één grote leugen. Dat is niet waar. En we geloven het allemaal, van natuur. Het is een leugen. Het is niet waar. En dan kon je net zo mooi zingen als een Whitney Houston, of als een Elvis Presley, of wie dan. Ellendig, gestorven aan drank en drugs, nameloos eenzaam. Het is niet waar. Het geluk. geluk van deze wereld is naamloos arm. Als je volgende week zondag in de kerk mag zitten, jongelui, jongens en meisjes. En je mag iemand zien aan de bediening van het avondmaal. En de tranen lopen over hun wangen. En ze mogen hun zonde en hun schuld wegeten in dat gebroken brood. Hun zonde, hun schuld wegdrinken door een slokje van die wijn. Als ze mogen geloven dat de Heer Jezus Christus aan het vloekhout van het kruis zo zijn leven gaf. En stierf in de Godverlatenheid. Opdat zij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Een vloek wilden worden. Van God verstoten. Opdat hij zijn kinderen zou aannemen. Zondige mensenkinderen. Opdat hij het handschrift van hun zonde weg zou nemen. En met zijn zegeningen zou vervullen. Wat een wonder. Wat een wonder. Als het waar mag zijn met een gebroken brood. Niet het alleen horen, maar ook zien. Ik ben voor u de dood ingegaan. Omdat u anders zelf die eeuwige dood zou moeten sterven. Gemeente, dat is nu de troost van de rijksten van deze wereld. Dat is nu de troost van Gods volk. Van nature, jongens en meisjes, jongelui, daar een afkeer van. En dan zie je er echt werkelijk helemaal niets in. En misschien zeg je het ook, ik heb er niets mee. Wat zou het een wonder worden zijn als de Heer je geeft te zien hoe rijk zij zijn. Zij erven koninkrijken. Zij gaan in die eeuwige vreugde des Heeren. Zij zullen eenmaal thuiskomen. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Dat zal ten hoogste toppen stijgen. En ze zullen zingen. Het is door u Heer. Door u alleen, o God de Vader. Die ons naar uw welbehagen heeft verkoren. Niet onze keuze. Door u alleen, Heer. O Zoon van God. Die met uw dierbaar bloed me wilde kopen. En wilde lossen. En weer de redden van het verderf. En door u, o Heilige Geest, die die zaligheid wilde toepassen. En wilde wegschenken. En die dat leven gaf, verbonden aan de troon van Gods genade. Wat is uw enige troost, beide, in leven en in sterven, gemeente. Mag u het zeggen, dat u met ziel en lichaam beide van hem bent. Zijn eigendom, omdat hij u kocht met zijn bloed. Amen. Heere, het past ons uw naam ootmoedig te erkennen. Wij kunnen niet verder komen dan daarvan te stamelen. Maar wil u nu uw genade, o Heer, rijkelijk vermenigvuldigen in het midden van de gemeente, onder kinderen, jongeren en ouderen. Heere, doe uw koninkrijk komen. En dat uw naam onder dit volk geheiligd zou worden. En dat het zou blijken dat het één kudde is. Onder die grote herder. Heere, ontfermt u zich. En zegen dit volk. Met uw zegen. Want dan zullen ze gezegend zijn. Doe verzoening over al het onze. In spreken en in luisteren. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zullen we elkaar zingen op Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mij bestrijden en toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnaken. Belet hun de optocht en treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestaard. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil. Alleen. 35 vers 1.
ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.